Heel fijn om hier bij jullie te zijn. Bedankt voor de uitnodiging. En als ik het goed heb, ik zat nog even terug te kijken, is het best al even geleden dat ik hier bij jullie was. Volgens mij al wel 1,5 jaar geleden of zo. Maar vanmorgen toen ik hier naartoe reed, toen dacht ik vind het echt een zegen om op deze zondag, de dag van de opstanding van de Heer Jezus, op deze stralende dag ook, midden in augustus, hier te mogen zijn en jullie te mogen ontmoeten. Voor degenen die mij niet kennen, mijn naam is Leander Jansen. Ik ben getrouwd met Joanne. We zijn vader en moeder van 4 zonen. We wonen in Middelburg, waar wij in een gemeente ook dienen daar, in een baptistengemeente. En mijn vrouw en kinderen zijn niet hier, ze zijn daar in de gemeente. Vandaar dat ik in mijn eentje gekomen ben. Ik wil heel graag vanmorgen met jullie nadenken over een paar versen uit Efeze hoofdstuk 6. Efeze hoofdstuk 6. En ik wil je aanmoedigen om met mij mee te lezen Efeze 6, vers 10 tot en met 13. Efeze hoofdstuk 6, vers 10 tot 13. Efeze 6, vanaf vers 10 tot en met 13. In onze gemeente hebben we een serie over de Efezebrief, heb ik net voor de zomer afgerond. En dit stukje wil ik graag vanmorgen met jullie overdenken. En het thema voor vanmorgen is ken de vijand en ken de overwinnaar. Dat is de overwinnaar met een hoofdletter O, de Heer Jezus Christus. Efeze 6, we gaan het woord van God lezen en ik wil jullie vragen uit ontzag voor het woord van God om dit samen met mij staande te horen. Efeze 6 vanaf vers 10 tot en met 13. Dankjewel. Het woord van God vanaf Efeze 6 vers 10. Verder mijn broeders, word gesterkt in de Heere en in de sterkte van zijn macht. Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad en na alles gedaan te hebben, stand kunt houden. Tot zover het woord van God. Gaat u zitten. Ik zou heel graag deze paar versen met u vanmorgen willen overdenken. En mij helpt het enorm als ik luister naar een preek om mijn Bijbel erbij te houden en te proberen te achterhalen, te beluisteren hoe de preek verbonden is aan de tekst. Dus luister niet zozeer naar mijn verhaal. Ik ben ook niet gekomen om een mooi verhaal te vertellen, maar om het woord van God uit te leggen. Ik hoop ook heel graag dat jullie met mij meekijken in het woord van God en zien wat God ons hier vertelt. Het thema is ken de vijand en ken de overwinnaar. En ik wil beginnen met een verhaal uit het Oude Testament, om dat even in herinnering te roepen. Misschien kennen jullie het verhaal van de profeet Elisa. Ik kijk ook even naar de kinderen. Jullie hebben vast wel gehoord van de profeet Elia. Die wordt opgevolgd door de profeet Elisa. En op een gegeven moment is de profeet Elisa in Dothan, een stadje in Israël. En hij is daar samen met zijn knecht. En op een morgen is die knecht vroeg wakker en hij kijkt uit het raam. En dan ziet hij rondom de stad Dothan allerlei vijandelijke machten die de stad en met name Elisa en zijn knecht bedreigen. En dan roept hij Elisa erbij en dan zegt hij tegen de profeet: kijk eens met hoeveel zij zijn. Wat zullen wij doen? En dan zegt de profeet tegen deze knecht: wees niet bevreesd, want die bij ons zijn, zijn meer dan die bij hen zijn. Nu weet ik niet wat de knecht dacht, maar jongens en meiden, ik kan me voorstellen dat die knecht dacht: Elisa is dan misschien een profeet, maar hij kan niet goed rekenen. Wij staan hier met 2 En daar staan er duizenden. Duizenden legermachten, duizenden vijanden. En dan gaat Elisa naast hem staan. En Elisa zegt, och Heere, open toch zijn ogen. En dan opent God de ogen van de knecht. En weet je wat hij dan ziet? Moet je maar eens nalezen in 2 Koningen 6. Dan ziet hij dat de berg vol paarden en strijdwagens van de Heere waren rondom Elisa. En toen snapte hij het. Zij die bij ons zijn, zijn veel meer, zijn veel sterker dan die tegen ons zijn. Snap je dat? Nou, ik hoop dat als wij vanmorgen dit stukje uit Efeze 6 overdenken, het woord van God, dat wij twee dingen zien. Net als die knecht. Eén is dat we de vijand zien. Want wij moeten niet naïef zijn. Er is een vijand, een geestelijke vijand, die loert op jouw ziel en op jouw leven. Ken de vijand. En ten tweede hoop ik dat je nog veel meer zal zien dat er een overwinnaar is, onze Heer Jezus Christus, die vele malen sterker is dan de vijand. Zodat je kan zeggen, zij die bij ons zijn, zijn meer dan die bij hen zijn. Goed. Voordat we de tekst induiken, wil ik jullie graag een vraag stellen. Het is wel een hele persoonlijke vraag, die jullie wat mij betreft straks ook in de vraagbespreking in de groepen kunnen bespreken. Maar het is deze vraag. Hoe is de tegenstander, hoe is de duivel op dit moment, in deze fase van jouw leven, in dit seizoen, deze weken, deze maanden, bezig om jou aan te vallen? Op welk terrein, je hoeft nu geen antwoord te geven, maar je kan wel nadenken, op welk terrein ervaar jij geestelijke strijd? Waar merk je dat de duivel probeert om jou te beïnvloeden, je bij God weg te trekken? Nou, dat kan op verschillende manieren. Meestal, dat is zijn lievelingswerk, probeert hij jouw vlees, jouw zondige hart te prikkelen, waardoor je gedachten en je verlangens en je woorden en daden niet meer in overeenstemming zijn met God en zijn woord. Waardoor je bijvoorbeeld komt tot trots, of boosheid, of onreinheid, of roddel, of jaloezie, of hebzucht. Maar Satan heeft ook andere pijlen op zijn boog. Hij kan je ook terneerdrukken, je ontmoedigen, je wanhopig maken, je wegtrekken bij God en zijn woord, waardoor je eigenlijk met je gezicht naar beneden op de aarde leeft. Een aanval op je emotionele of mentale leven. Satan valt soms ook aan in relaties, in het huwelijk, of in het gezin, of in de gemeente. Dat hij probeert om verdeeldheid te zaaien en mensen uit elkaar te drijven. Nog een keer de vraag. Waar ervaar jij op dit moment, in deze fase van je leven, geestelijke strijd? Hoe is de tegenstander bezig om jou te pakken te nemen? We kijken naar een aantal waarheden uit de tekst. Als eerste zou ik met jullie willen vaststellen dat deze tekst ons leert dat wij deel uitmaken van een geestelijke wereld. Als je kijkt naar vers 10, vers 11 en vers 13, dan vind je daar twee opdrachten. De eerste opdracht vind je in vers 10. Daar staat, verder mijn broeders, word gesterkt in de Heere en in de sterkte van zijn macht. De eerste opdracht is, laat je sterken in de Heere. En dan de tweede opdracht, die staat er twee keer, vers 11, bekleed u met de hele wapenrusting van God. En vers 13, neem daarom de hele wapenrusting van God aan. Dat is twee keer dezelfde opdracht. Dus twee opdrachten aan de christenen. Eén is, word sterk in de Heere. En twee is, bekleed je met de wapenrusting van God. En als je een goede luisteraar bent, ook vanmorgen, dan geloof je dat het woord van God tot jou komt. Dat deze opdracht niet ergens in het luchtledige wordt gesproken, maar dat God zegt, door zijn Heilige Geest, door zijn woord, word sterk in de Heere en bekleed je met de wapenrusting van God. Maar als je goed luistert, zou je dan de vraag moeten stellen, waarom eigenlijk? Sommige kinderen doen dat ook, hè? Als hun vader of moeder vraagt, als een vader of moeder zegt, wil je dit of dat even doen? Dat ze zeggen, waarom? Nou, soms is dat een verkeerde vraag, omdat je de opdracht wil ontwijken. Maar soms is het ook een goede vraag, omdat je de opdracht wil begrijpen. Dat is heel erg logisch. Wij willen graag begrijpen. Ik werd laatst aangehouden door de politie, toen ik met mijn gezin op vakantie was. En hij hield me staande. En ik had een grote vraag. Ik wilde vragen, waarom? Waarom houdt u mij aan de kant van de weg? Wat heb ik gedaan, meneer? Nou, als God tegen je zegt, word sterk in de Heere en bekleed je met de wapenrusting van God, dan zegt een goede luisteraar die vanmorgen wakker is, waarom? Waarom zou ik dat moeten doen? Hoezo? En het antwoord vinden we in vers 12. Kijk maar. Daar zegt Paulus de apostel door de Heilige Geest gedreven, want... En want is een redengevend woord, dat is een uitleggend woord. Hier komt de reden. Waarom ons bekleden met de wapenrusting van God, lieve mensen? Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de machten. En dan volgt er een hele lijst. Daar kom ik zo nog even op terug. Want, waarom? We zijn betrokken in een geestelijke wereld. En de knecht van Elisa was zich dat niet bewust. Hij zag alleen maar fysieke vijanden van vlees en bloed, maar toen God zijn ogen opende voor de werkelijke geestelijke dimensie, de machten van het kwaad, tegenover de machten van God, toen zag hij, wacht eventjes, er is een geestelijke wereld, er is meer dan alleen het zichtbare. Dus ik zeg nog een keer, wij zijn betrokken in een geestelijke wereld. En terwijl ik dat zeg, en ik hoop dat je vanmorgen meeluistert, niet zozeer naar mij, maar naar het woord van God, terwijl ik dit zeg, zou je kunnen zeggen, wat bedoel je daar dan mee als je zegt een geestelijke wereld? Het is ook wel een beetje controversieel. Sommige christenen zijn heel erg bezig met de machten van het kwaad en proberen alle demonische netwerken uit te rafelen. En ze zijn er alleen maar mee bezig, ze zijn meer bezig met de duivel dan met God. Dat is inderdaad een gevaar. Maar weet je wat een ander gevaar is? Is dat we doen dat er alleen een zichtbare wereld is. Alleen de wereld van vlees en bloed. Dat je alleen dat wat je ziet en dat wat je kan begrijpen, dat dat de werkelijkheid is. Maar Paulus zegt hier zonder het ter discussie te stellen, hij zegt met volmacht van de Heilige Geest, wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, niet tegen iets zichtbaars, maar tegen de geestelijke machten van het kwaad. Er is een oorlog gaande. C.S. Lewis, Britse apologeet uit de vorige eeuw, heeft gezegd, er zijn twee gevaren als je spreekt over Satan. Eén is dat je te veel met hem bezig bent. Dan zie je achter elke boom een demon. Dat is niet de bedoeling. Dan ga je alles zeg maar spiritueel, geestelijk verklaren. En kun je soms ook Satan van alles de schuld geven, terwijl het gewoon eigenlijk de strijd is van je eigen hart. Dus je moet niet Satan voor alles de schuld geven. We zouden bijna medelijden met hem moeten krijgen. Nee, dat is één gevaar. Maar de andere gevaar is dat we doen alsof hij niet bestaat. Natuurlijk, je beleidt theoretisch, omdat je je Bijbel kent, je beleidt theoretisch, er is Satan en er is een geestelijke strijd. Maar in de praktijk van je levens, in je verlangens, in je keuzes, in je prioriteiten, blijkt niet dat je rekening houdt met de geestelijke strijd. Begeef je je misschien op gevaarlijk terrein en bedenk je niet dat er een tegenstander is die zijn garen spint bij het feit dat jij nonchalant geestelijk oppervlakkig leeft. En ik denk, wij leven, en ik spreek ook even tot de jongeren, tot de studenten, wij leven in een wereld waarin spiritualiteit heel erg in is. Je hoeft in Rotterdam, en trouwens overal in Nederland, maar een kilometer te rijden en je ziet daar een uitnodiging voor een yogatraining en daarvoor Oosterse meditatie en daarvoor hindoeïstische patronen. Je kan overal spiritualiteit bedrijven, maar in de universiteiten wordt er vooral rekening gehouden met wat wij kunnen begrijpen. In de wetenschap gaat het vooral over wat we kunnen bewijzen. En denken we vooral volgens de wetten van de logica. En is de geestelijke wereld een soort hobby voor mensen die dat nodig hebben. Als jij gelooft in God, jij gelooft in Boeddha, prima. Als dat jou helpt, is het oké. Maar het zijn geen bewijzen, er zijn geen werkelijkheden. Nou, Paulus gaat daar niet van uit. Hij zegt, er is een geestelijke wereld. Wij hebben de strijd te voeren tegen machten van het kwaad. Elisabeth, open toch zijn ogen, Heere. De Bijbel zegt dat er een onzichtbare God op de troon zit. En verheerlijk de Heer die aanbeden wordt ook op dit moment door miljoenen van engelen, schitterende hemelwezens die ons de adem zouden benemen als we ze zouden zien. Toen de profeet Daniël de aartsengel Michaël zag, was hij diep onder de indruk van zijn schoonheid en macht. En dat was nog een van de goede. Michaël was een hemelwezen in dienst van God. Laat staan als we al die gevallen engelen zouden zien. Demonen die onder aanvoering van Satan staan. Wij zijn betrokken ten eerste in een geestelijke wereld. Mag ik je een vraag stellen? Geloof je dat? Ik vraag niet of je theoretisch beaamt wat ik zeg, maar geloof je dat vanuit je eigen leven? Dat je zegt, mijn leven speelt zich af, niet alleen in het zichtbare, maar er zijn ook onzichtbare machten, goede en kwade, die trachten mijn leven te beïnvloeden. Er woedt een strijd rondom mijn ziel. Tweede wat ik wil zeggen, en dat hangt er eigenlijk mee samen, maar het is wel toch ook iets anders, het is een stapje verder, is we zijn niet alleen deel van een geestelijke wereld. Wat deze tekst ook leert, is dat de geestelijke wereld in oorlog is. Als je meeschrijft, dit is het tweede punt. We leven in een geestelijke wereld die in oorlog is, in strijd is. Want dat zegt Paulus in vers 12, wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed. Hij zegt niet alleen, er is een geestelijke wereld, dat veronderstelt hij, maar zijn punt is, wat hij wil maken, is die wereld is in strijd. Er is een strijd gaande. Als je vers 12 bekijkt, heb je hem voor je, daar vind je 5 keer het woordje tegen. 5 keer het woordje, we hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen overheden, tegen machten, tegen wereldbeheersers van de duisternis, tegen de geestelijke machten van het kwaad. Paulus schetst hier een contrast. Er is een strijd gaande. Er zijn 2 koninkrijken die met elkaar in oorlog zijn. Het koninkrijk van het licht tegenover de duisternis. En Paulus zegt, daarom moeten jullie je bewapenen. Waarom? We zijn nog steeds met die waarom-vraag bezig. Omdat die wereld in strijd is. Dit vers beschrijft een gevecht. Wij hebben de strijd, niet tegen vlees en bloed. Laat ik het wel dichterbij brengen. Bij jou en ook bij mijzelf trouwens. Of wij het ons nu bewust zijn of niet. Ik denk een christen is zich zat in het ene seizoen van zijn leven soms meer bewust dan in het andere seizoen. Maar je bent dus in een worstelstrijd betrokken. Er is niet alleen een geestelijke realiteit. Die geestelijke realiteit beschrijft ook een geestelijke oorlog. En je bent vanmorgen wakker geworden in die wereld. En die geestelijke strijd die omspant het hele leven. Je school, je werk, thuis, gezin, huwelijk, kerk. Als je op je telefoon kijkt, je 's morgens wakker wordt en je keuzes maakt. Als je werkt, maar ook als je vakantie hebt. Je kunt aan deze oorlog niet ontsnappen. En eigenlijk, de meeste van jullie zullen de Bijbel goed kennen of zullen opgevoed zijn met de Bijbel, dan zul je het met me eens zijn dat de hele Bijbel op 4 hoofdstukken na wordt die strijd beschreven. In Genesis 1 en 2 zien we een wereld zonder invloed van Satan. In Genesis 3, Satan is gevallen uit de hemel, heeft demonen meegesleept, heeft engelen meegesleept, die zijn gevallen. Gevallen engelen zijn tot demonen geworden en in Genesis 3 is daar plots de slang die gaat verleiden. En vanaf Genesis 3 tot en met Openbaring 20, het moment dat Satan geworpen wordt in de poel van vuur en definitief verslagen wordt, zie je dat die strijd gaande is tussen goed en kwaad, tussen God en Satan, tussen licht en duisternis. Alleen in Openbaring 21 en 22, de laatste 2 hoofdstukken van de Bijbel, zie je de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, waarop Satan geen plaats meer heeft. Met andere woorden, de hele Bijbel door zien we de strijd beschreven van Genesis 3 tot en met Openbaring 20. Het is een geestelijke strijd. Het gaat niet om een letterlijke oorlog. Al kan geestelijke strijd ook fysieke elementen hebben. Paulus zegt dat hij geslagen wordt door een engel van de Satan. Als met vuisten. Mogelijk had dat zelfs een fysieke implicatie. Maar het is in de kern van de zaak een geestelijke strijd. veel heviger dan bijvoorbeeld WO1 en WO2 bij elkaar. WO1 en WO2 heeft aan miljoenen mensen het leven gekost. En was ongetwijfeld ook een instrument in de handen van Satan. Dus die letterlijke oorlog hier op aarde, hier in Europa, en trouwens wereldoorlog, heel de wereld, was ook onderdeel van Satans werk. Hij werkt ook door oorlogen heen. Maar de geestelijke oorlog in het geheel is veel groter dan die twee wereldoorlogen die wij bij het vak geschiedenis moeten leren. Daar ging het om miljoenen mensenlevens, maar in de geestelijke oorlog staan zielen van miljarden op het spel. In deze geestelijke oorlog dreigen miljarden hun leven te verliezen en gaan hun eeuwige ondergang tegemoet. Er is sprake van een geestelijke strijd. Misschien zeg je, wie ervaart die geestelijke strijd? Nou, Paulus schrijft hier aan gelovigen, aan de heiligen en gelovigen in Efeze. Als hij zegt, wij hebben de strijd niet tegen vlees, dan spreekt hij over mensen die door de geest van God opnieuw geboren zijn en de Heer Jezus hebben leren kennen door persoonlijk geloof en bekering. Maar ik zeg je vanmorgen, ook als je nog niet de Heer Jezus Christus als jouw redder en verlosser hebt aanvaard, als je nog niet je zonde hebt beleden en nog niet gekomen bent tot de aanvaarding van de Heer Jezus Christus, dan ook dan heb jij een partij in die geestelijke strijd. Je staat alleen aan de verkeerde kant. Je bent, zonder dat je het waarschijnlijk weet, onderdeel, misschien slapend, misschien onbewust, onder de aanvoerder van de machten van het kwaad. Lees Efeze 2, vers 1 tot 3. Ik heb jarenlang gedacht, vanaf mijn tienertijd tot mijn twintigste, dat ik in neutraal gebied leefde. Ik dacht, ik heb geen persoonlijke relatie met God en ik heb ook geen persoonlijk verbond of relatie met de duivel. Ik zit in soortje op niemandsland en wellicht dat ik ooit een keer een keuze maak of getrokken word naar de een of de andere kant. Totdat ik door de genade van God op mijn twintigste in 2006 tot bekering kwam en ik langzaam maar zeker ontdekte, wacht eens, ik was daarvoor, zonder het echt te weten, onder de macht van de aanvoerder van de lucht. En hij probeerde mij onwetend in zijn macht te houden. En je gaat het merken, als een zondaar zich beweegt richting God, als hij de Bijbel gaat openen, als hij samenkomsten gaat bezoeken, als hij misschien gaat bidden, als hij onder het gebed van andere gelovigen komt die voor hem voorbeden doen. Weet je wat er dan gebeurt? Dan komt er strijd in je leven. Gods geest die jou probeert te bewerken en te grijpen, maar Satan die je probeert vast te houden. En die strijd, hè, zeker bij jonge tieners en twintigers, kan soms nijpend zijn. Ik weet nog, toen ik uitging, ik leefde goddeloos voor mijn bekering. Ik ging uit op zaterdagavond. En dan stond er op de markt, waar ik naar het café waar ik ging, stond er op de markt een evangelist. En dat was zo'n lieve man. Een lieve man met de liefde van de Heer Jezus. En die deelde daar, vlak voordat allerlei jongeren de kroeg indoken, deelde die daar traktaten uit. En hij stond daar, elke zaterdagavond stond hij daar. Jongens en meiden, ik heb hier een betere boodschap voor je. Eeuwige redding. En dan stond hij daar en ik proefde in zijn woorden en in zijn houding de liefde van de Heer Jezus Christus. En weet je, mijn zondige hart zei, ga naar de kroeg. Maar er was ook iets in mij wat zei, het echte geluk is daar te vinden. Zit in de boodschap die deze man brengt. En weet je wat ik deed? Ik liep met een boog om deze man heen, omdat ik niet wilde dat mijn geweten onrustig werd. Ik wilde daar gewoon een leuke avond hebben en ik wilde niet gestoord worden. Maar de geest van God was bezig om mij te overtuigen van zonde, maar ook om mij de goedheid van God en de goedheid van zijn dienst te laten zien. Er was een geestelijke strijd gaande. En oh wee, als ik in de buurt kwam van de beïnvloeding van het koninkrijk van God, dan probeerde Satan mij te verdoven en de ogen te sluiten. Of dat nou met drank was of met meisjes, wat dan ook. Maar in ieder geval, blijf bij God vandaan. En lieve mensen, dat is de werkelijkheid van duizenden mensen vandaag de dag, ook in de kerk. En dat is echt iets wat we moeten beseffen. Satan houdt velen in de slaap. En als je lekker slaapt, ook al zit je in de kerk met je Bijbel op je schoot, en je wordt nooit ernstig met God, dan vindt hij dat prima. En ook jij bent betrokken in dat geestelijke gevecht. Maar vanmorgen doet het Rijk van God, niet door mij, maar door de Heilige Geest en door het Woord van God, een beroep om je, bewust op te stellen in die strijd. Paulus zegt in vers 10, verder mijn broeders, hij gaat zijn brief afsluiten. Hij komt tot een einde. Hij heeft prachtige dingen onderwezen van Efeze 1 tot en met hoofdstuk 6 vers 9. Maar dan komt hij bij vers 10 en dan zegt hij, er moet mij nog één ding van het hart verder. Let op, mijn broeders en zusters, word gesterkt in de Heere. Wees je bewust dat je betrokken bent in een geestelijke strijd. En ik spreek tot de gemeente, ik spreek tot mensen die belijden de Heer Jezus lief te hebben. Satan probeert je geestelijk leven te saboteren, je onvruchtbaar te maken, je te verleiden. Laat me het gewoon recht voor zijn raap zeggen, hij probeert huwelijken kapot te maken. Hij probeert je seksuele integriteit aan te vallen. Hij probeert je geweten te sussen. Hij probeert je stille tijd te minimaliseren. Hij probeert je te ontmoedigen. Je hoop te ontnemen, je bang te maken. Het is zo'n lelijke tegenstander. Je bent betrokken in een geestelijke wereld en je bent betrokken in een geestelijk gevecht. Twee waarheden die wij hebben vastgesteld. Ik ga naar de derde en dat is de laatste over Satan. Ik weet, dit is niet zo leuk. We horen liever over de Heer Jezus. Ik ga straks ook echt wat over de Heer Jezus zeggen. Maar laat me één ding over de vijand zeggen, want de tekst reikt ons dat aan. Wie is deze vijand nu precies? Ik zou willen zeggen, dat is het derde punt van mijn preek, onze vijand is geweldig sterk. En ik verwijs daarvoor naar vers 11b en 12. Daar staat op dat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Dat is het eerste, eigenlijk de identificatie van de tegenstander. Hij wordt hier genoemd de duivel. Dat is zijn bekendste naam. Duivel betekent diabolos, verdeler of aanklager. Zijn tweede bekendste naam in de Bijbel, zijn algemene naam is Satan of Satanas, wat gewoon letterlijk betekent tegenstander. Matthäus 4, de verleiding in de woestijn, de verzoeking in de woestijn, wordt hij genoemd de Satan. Jezus heeft de duivel, de Satan, ook andere namen gegeven. En ook de apostel Paulus en de apostel Petrus. De naam die Jezus hem geeft is, hij is Johannes 8, de mensenmoordenaar van het begin. Hij is Johannes 12, de vorst van deze wereld. Hij is Johannes 10, de dief die steelt, slacht en verderft. Hij is volgens Petrus een brullende leeuw. Hij is volgens Genesis 3 een slang. Hij is volgens 2 Korinthe 11 de engel van het licht. En volgens 2 Korinthe 4 de God van deze eeuw. Degene die door deze wereld wordt aanbeden. Dat is de duivel, de Satan. Hij is de aanvoerder, hij is de generaal. Maar hij heeft zich vertakt, onderverdeeld in allerlei hulpjes, jongens en meiden, die in vers 12 worden beschreven. Wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis, tegen de geestelijke machten van het kwaad. Hier geeft Paulus 4 omschrijvingen van de demonen. Gevallen engelen. Ik ga met jullie deze 4 woorden niet uitspitten, daar hebben we de tijd niet voor, want we moeten ook kijken naar de overwinnaar. Maar wat ik wel zou willen zeggen, als je vers 12 bekijkt en kijkt naar die tekst, overheden, machten, wereldbeheersers, geestelijke machten van het kwaad, dan valt ons dit op, toch? Het is een georganiseerd netwerk van demonen, gevallen engelen, die de goedheid van God ooit hebben gekend, maar nu obsessief bezig zijn om de slechtheid van Satan rusteloos uit te voeren, uit te rollen over deze wereld. En ze doen hun vernietigende, georganiseerde, onderverdeelde, listige werk. 11b, listige verleidingen van de duivel. In het Grieks staat daar, vers 11b kun je erbij schrijven, listige methodia. Dat wil zeggen geraffineerde strategieën. Satan is niet iemand die met één wapen komt. Hij is echt een legermacht die zich geraffineerd, doordacht, ervaren, 6000 jaar ervaring, opstelt om zielen te vernietigen, listige verleidingen. En in ons vlees, in ons natuurlijke zijn, conclusie van deze 3 punten, we leven in een geestelijke wereld, we zijn betrokken in een geestelijke strijd en onze vijand is geweldig sterk, conclusie, als wij het zonder geestelijke bescherming in ons natuurlijke zijn tegen hem zouden opnemen, dan zijn we voor hem geen partij. Satan is van jou en mij niet bang. En hij heeft genoeg in huis om jou en mij te verleiden, mee te slepen en uiteindelijk verloren te laten gaan. In een split second zouden wij er zijn geweest. Deze vijand is geweldig sterk. Laat me één woord spreken tot degenen die niet zeker weten of ze behouden zijn door het werk van de Heer Jezus Christus. Als je vanmorgen zegt, dit benauwt mij dan. Als ik iets hoor over de geestelijke machten van het kwaad en hoe zij georganiseerd, methodisch, geraffineerd, doortrapt, mensen meeslepen naar het verderf. Wil je zeggen dat ik met mijn comfortabele leventje, met mijn goede salaris, mijn prachtige baan, mijn huwelijk, mijn gezinnetje, mijn afgeronde studie, mijn gezonde lijf, wil je zeggen dat ik betrokken ben in dit gevecht? Hoe kan ik daaraan ontsnappen? Welke strijd moet ik daarvoor voeren? Ik wil je dan vanmorgen zeggen, je moet de strijd niet voeren tegen hem, maar je moet vluchten naar de generaal van het andere leger. Je moet geestelijk deserteren. Je moet overlopen. Je moet je zonde belijden, je bekeren, je erkennen dat je jarenlang de verkeerde Heer gediend hebt en in het zondige vlees hebt geleefd en kom tot de erkenning dat je een redder nodig hebt. De Heer Jezus Christus is van harte bereid om je in zijn legerkamp, in zijn familie te aanvaarden. Terug naar de hoofdgedachte. Onze vijand is geweldig sterk. Maar de vierde werkelijkheid, en dat is de ene laatste waarheid die ik vanmorgen met jullie wil noemen. De vierde werkelijkheid is dat onze overwinnaar, de naam van de Heer Jezus Christus, vele malen sterker is. Wat staat er in vers 10? Lees met mij mee. Ik hoop dat je er nog bij bent en dat je het kan volgen. Anders pak de draad weer op. Vers 10 zegt, verder mijn broeders, word gesterkt in de Heere en in de sterkte van zijn macht. Wat staat hier? Dit is best een bekend vers. Ik heb het jarenlang eigenlijk gelezen en als ik het las in mijn Bijbel, ik lees de HSV-vertaling, dan was dit typisch een vers waarvan ik dacht, oh ja, dat ken ik. Maar dit vers is echt heel bijzonder. Weet je wat hier niet staat? Er staat hier niet, verder mijn broeders en zusters, wees sterk. Er staat hier niet, win het gevecht. Er staat hier niet, versla de tegenstander. Er staat hier niet, overwin de verleiding. Maar weet je wat hier staat is? Word gesterkt in de Heere. Wat is de sleutel om te overwinnen in de geestelijke strijd? Het is niet sterk zijn, maar gesterkt worden. Het is niet machtig zijn, of begaafd zijn, of ervaren zijn, maar het is machtig worden in hem. Het is niet krachtig zijn. Soms kan je zo naar christenen kijken en dan zeg je, wat een geestelijke krachtpatsers, hè. Wat een helden. Wij doen in de kerk ook aan heldendom. We vereren dominees en voorgangers. En we vereren ze omdat we ze geestelijke krachtpatsers vinden. Maar echt waar, dat is een principe wat lijnrecht ingaat tegen het koninkrijk van God. Paulus heeft gezegd, en hij heeft het wel moeten leren door schade en schande, als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Wat is het dus? Wie worden de sterken in het koninkrijk van God? Dat zijn degenen die zwak zijn en nederig genoeg zijn om zich te laten sterken door iemand anders. Mensen die beseffen, ik overwin in mijn natuurlijke kracht nooit de Satan. Ik heb de kracht van God nodig. Mensen die nederig genoeg zijn om te zeggen, deze verleiding kan ik niet het hoofd bieden. Als ik op mijn telefoon onbeschermd ga scrollen, dan ga ik echt voor de bijl. Dan word ik gewoon ingepakt. Ik kan het niet. Ik moet vluchten. Ik moet externe hulp vragen. Ik vlucht naar de Heer Jezus om krachtig te worden in hem. Word gesterkt in de Heere en in de sterkte van zijn macht. Dit vind ik evangelie. Waar het evangelie zegt, je bent een zondaar en je kunt jezelf niet redden, vlucht naar de rechtvaardigheid van Christus. Zegt deze tekst, in de geestelijke strijd kun jij niet stand houden, vlucht naar de kracht en de macht van Christus. Jij kunt het niet in jezelf, je moet bekleed worden met de sterkte van iemand anders. De geestelijke strijd winnen in jouw leven hangt niet af van alleen goede voornemens. Goede filters, goede prioriteiten, duidelijke afbakening. Dat is nodig. Maar door dit alles heen en in dit alles heen zul je moeten vluchten naar de Heer Jezus Christus. Om sterk te worden in Hem. Want Satan is niet onder de indruk van onze goede voornemens alleen. Hij is slechts onder de indruk van de macht en de kracht van Christus. Laat me voor de kinderen een sprekend voorbeeld gebruiken. Ik had het net over de politie die mij aanhield tijdens de vakantie. Ik noem nu even een ander voorbeeld van de politie. Stel dat ik hier op de A15 of op welke snelweg ook hier bij Rotterdam vanmiddag in dit pak ga staan en ik zet mijn auto langs de kant op de vluchtstrook en ik pak een bordje uit de speelgoeddoos van mijn kinderen. Daar staat op stop. En ik ga daar alle auto's en vrachtwagens tegen willen houden. Ik zeg stop. Zo. Dan denk ik dat van de 100 auto's die mij passeren, misschien 99 door zullen rijden. Misschien zal er één stoppen en zeggen, meneer, wat mankeert u? Wat bent u mee bezig? Het is gevaarlijk. Wat doet u daar? Ze gaan mij niet gehoorzamen. Daar ben ik niet sterk genoeg voor. Daar heb ik niet de autoriteit voor. Maar wat nu als ik straks eerst naar een vriend rijd die bij de politie werkt en ik zeg, mag ik jouw politiejas lenen en je politiebroek en je politiepet en je politieauto met zo'n zwaailicht en zo'n politiestokje, bordje met stop, en ik ga daar op diezelfde snelweg staan een uur later, waar ik nog stond in dit jasje, maar nu sta ik er in politietenue met die sirene en ik zeg daar stop, dan denk ik dat 99 van de 100 auto's zullen stoppen. Zo niet 100 van de 100. Waarom? Staat daar een andere man? Nee. Leander stond er in de eerste keer en Leander stond er bij de tweede keer. Precies dezelfde. Maar wat is het verschil? En ik hoop dat je dit zo begrijpt. De tweede keer sta ik daar in naam der wet. Ik vertegenwoordig daar bevoegd gezag. Zij stoppen niet voor Leander, maar zij stoppen omdat ik de Nederlandse overheid representeer. Snap je? Ik vertegenwoordig een bepaald gezag, een bepaalde macht, waardoor een stevige vrachtwagenchauffeur zijn dubbelasser toch stilzet voor dit mannetje met dat bordje, wat in zichzelf misschien wel heel erg bang is van een vrachtwagen. Maar waarom stopt die vrachtwagen? Omdat ik een gezag vertegenwoordig. Wie mij niet gehoorzaamt, krijgt problemen met degene in wiens naam ik opereer. Dat is de Nederlandse overheid. Dat is de wetgevende macht. Dat is ook de juridische macht. Zo is het een geestelijke strijd. Als jij zonder de naam van de Heer Jezus Christus probeert je geestelijke strijd te winnen, dan ga je geen succes hebben. Je gaat onderuit. Niemand, Satan niet en de demonen niet, zullen je overroelen. Ook al doe je zo religieus, goed bedoeld je best. Je hebt de Heer Jezus nodig. En wat moet je dus doen? Ik zou het heel simpel willen zeggen vanmiddag. Je moet kruipen onder de politiejas van de Heer Jezus. Je moet kruipen onder de jas van de overwinnaar. Je moet je hullen in de naam van Christus. Je moet zeggen in de naam van de Heer Jezus. Ik kom tot u, Heer Jezus. Ik vlucht weg bij u. Nader tot God, zegt Jacobus 4 als hij spreekt over de geestelijke strijd. En de Satan zal van je wegvluchten. Bied weerstand aan hem, terwijl je vlucht tot God. Je kruipt als het ware weg onder het macht en gezag van de Heer Jezus Christus. Een goede luisteraar zegt nu, maar waarom vlucht Satan dan wel voor de Heer Jezus? Dat is een hele goede vraag. Weet je hoe dat komt? Er is iets gebeurd. En daarmee eindig ik mijn preek. Er is iets gebeurd. En dit is zo belangrijk om te horen. 2000 jaar geleden hebben de machten van het kwaad, hebben de zondige mensen, Joden en Heidenen. Ook jij en ik, ook al waren we er niet bij, maar we hadden van harte meegedaan. En door onze levensstijl bevestigen we die keuze. Wat hebben we gedaan? We hebben de Here der Heerlijkheid gekruisigd. We hebben Jezus naar het kruis verwezen. We hebben hem, terwijl hij kwam tot het zijne, hebben we hem naar het kruis verwezen. En Christus is naar het kruis gegaan. En weet je wat de duivel toen dacht? Hij dacht dat hij de overwinning had behaald. Maar 3 dagen later, terwijl hij aan het kruis als een ellendige, als een door God verlatene, als een onwaardige man van smarten leed en stierf. En de machten van het kwaad handen wrijvend toekeken hoe ze naar zij dachten. De Here der Heerlijkheid naar het Rijk der Dood hadden verwezen. 2 dagen later stond in glorie onze Heer Jezus Christus op uit de dood. Dat was al ontzagwekkend op aarde, want er was een steen weggerold en er was een leeg graf en er waren vallende bewakers, engelen die de boodschap brachten, vrouwen en discipelen die onder de indruk waren, maar de schrik in de hemelse gewesten was vele malen groter dan op aarde. De hemelse machten van het kwaad zagen dat Jezus was opgestaan. En weet je wat er 40 dagen later is gebeurd? 40 dagen na de opstanding, jongens en meiden, is de Heer Jezus naar de hemel gegaan. De poorten van de hemel gingen open. Verhoog, o deuren, nu de boog. Rijs, eeuwige deuren, rijs omhoog, opdat de koning der ere mag binnengaan. Psalm 24. En Jezus is volgens Hebreeën 4 de hemelen doorgegaan. De opgestane overwinnaar ging de hemelen door. Hij heeft alle engelen, alle verteld van zijn overwinning op het kruis. En toen kwam hij bij de troon en toen heeft de Vader gezegd, zit aan mijn rechterhand, totdat ik al jouw vijanden gemaakt heb, tot een voetbank van je voeten. En waar is de Heer Jezus nu? Blader met mij even naar Efeze hoofdstuk 1. Efeze hoofdstuk 1. Christus is opgestaan, naar de hemel gevaren. En waar zit hij nu? Ik wacht even tot jullie meegebladerd zijn naar Efeze hoofdstuk 1, vers 20. Let goed op wat hier staat. Het is zo mooi. Hier staat, vers 19b, overeenkomstig, Efeze 1, vers 19b, overeenkomstig de werking van de sterkte van zijn macht, die hij gewerkt heeft in Christus, dus de macht van God heeft gewerkt in Christus, toen hij hem uit de doden opwekte en aan zijn rechterhand zette in de hemelse gewesten. En nu komt hij, 21, ver boven, hier staat in het Grieks, hyper boven, mega boven, ver boven. En dan komt hij, alle overheid en macht en kracht en heerschappij en elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze, maar ook in de komende wereld. En deze namen, namen, krachten, overheden en machten, die herkennen wij uit Efeze 6 vers 12. Dat zijn de machten die tegen ons strijden. Dat moet je even in de kantlijn erbij zetten. Zie Efeze 6 vers 12. En hier staat in Efeze 1 vers 21 dat Christus gezet is, niet boven, maar dit is mooi hè, ver boven alle macht en kracht en alle overheid en elke naam die genoemd wordt. En dan staat er vers 22, hij heeft alle dingen, God heeft alle dingen aan Jezus voeten onderworpen. En God heeft hem als hoofd over alle dingen gegeven aan de gemeente. Dus eventjes fysiek uitgebeeld, jongens en meiden. Hier is de gemeente. Hier zijn alle overheden, machten en krachten. De demonen die strijden tegen de kinderen van God. Hier zijn ze. En Efeze 1 zegt, toen Christus opstond, heeft de Vader hem op de troon gezet, ver boven elke overheid en macht en kracht en naam die genoemd wordt. Dus als de Heer Jezus met een verre kijker naar beneden kijkt, ziet hij daar ergens heel ver van onder de machten, de krachten en de overheden. En als zij naar boven kijken, zien ze de troon van God en de macht van God en Jezus daar aan de rechterhand van God. Ja, zeg je, en wat helpt dat ons? Nou, het meest indrukwekkende vers is vers 22. Hij heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen en dan komt het. En dit zou het moment zijn om van je stoel te vallen. En God heeft de verheerlijkte Christus als hoofd over alle dingen gegeven aan de gemeente. Dit is de climax. De overwinnaar is aan ons gegeven. Weet je wat het hier wil zeggen, jongens en meiden? Degene die overwonnen heeft, zit in ons team. Hij is onze aanvoerder. Hij is onze captain. Hij is onze leider. Ik moest denken, jongens en meiden, aan een verhaal op school. Mijn jongste zoontje, Juda, zit in groep 1. En toen we een paar maanden geleden naar school brachten, dat is altijd weer spannend, hè? Het is onze jongste, een beetje onze Benjamin. Hij heet Juda, maar het is een beetje onze Benjamin. Het is ook een heel klein mannetje. We brachten hem naar school. Grote school, met kinderen tot en met groep 8. En dan lopen er van die jongens uit groep 6, 7 en 8, die op skelters rijden. En het moederhart van mijn vrouw ging een beetje heen en weer. Stel nu, het is een beetje niet zo'n leuk verhaal, maar stel nu dat ons zoontje van groep 1, dat hij lelijk gepest zou worden door een jongen uit groep 7. Dat hij hem echt lastig valt en telkens vervelend pest, waardoor Juda ontzettend bang is. En moet je dit even voorstellen, dan op een dag komt zijn oudere broer, zijn sterke oudere broer, die komt hem bij het schoolhek ophalen en die ziet die jongen uit groep 7... de kleine Juda pesten. En dan loopt die sterker oudere broer van Juda, zijn oudste broer, loopt het schoolplein op. En die pakt die kerel die hem pest in zijn kraag en zegt, wij moeten eens even praten. En het jongetje van groep 7 die beeft en is bang. En zijn oudste broer, mijn oudste zoon, die pakt, spreekt deze jongen aan en zegt, dit gaan we niet meer doen. En je ziet dat de jongen uit groep 7 in elkaar schrompelt en denkt, tegen hem, die kleine durf ik wel, maar tegen die grote durf ik niet. En weet je wat dan mijn jongste zoontje doet? Dat denk ik. Dan gaat hij naast zijn oudere broer staan. En dan heft hij zijn borst vooruit. En zegt hij, ik hoor bij hem. Tegen hem, tegen mij durf je wel, maar tegen hem durf je niet. En wij zitten in hetzelfde team. Hij is de held die voor mij strijdt. En dit is het geheim, lieve mensen, voor de kinderen van God. Ik hoop dat dit simpele voorbeeld je bemoedigt. Wij moeten vluchten naar de Heer Jezus die de overwinning heeft behaald. Het geheim in de geestelijke strijd is niet dat je alles weet van de duivel. Het geheim in de geestelijke strijd is niet allerlei gebedsformules. Het geheim in de geestelijke strijd is een nauw leven met de Heer Jezus Christus. Dat je in hem gerechtvaardigd bent, juridisch, maar ook dat je leeft met hem. Dat je een gebedsleven kent. Dat je telkens de toevlucht neemt tot hem om sterk te worden in hem. En weet je wat je dan weet? Net als mijn kleine zoontje Juda, dan weet je net, mijn oudste broer, onze Heer Jezus Christus, hij is degene die strijdt. Hij heeft het gedaan. In hem ben ik veilig. Ik eindig met dit prachtige lied. Een vaste burcht is onze God. Een toevlucht. Een toevlucht om onder de jas te kruipen, snap je? Voor de zijne. Al drukt het leed, luister goed, al dreigt het lot, hij, die oudste broer, doet zijn hulp verschijnen. De vijand rukt vast aan, met opgestoken vaan, hij draagt zijn rusting nog. Van gruwel en bedrog, maar hij zal als kaf verdwijnen. Geen aardse macht begeren wij, die gaat weldra verloren. Ons staat de sterke held terzij, die God ons heeft verkoren. Vraagt gij zijn naam, zo weet dat hij de Christus heet. Gods enige geboren zoon, overwinnaar op de troon. De zegen is ons beschoren. Amen. Laten we samen nog danken. Trouwe God, Vader in de hemel. Wat een wonder dat u, uw zoon, de Heer Jezus, heeft gegeven. Die niet alleen aan het